Goedemorgen allemaal. Fijn om hier te zijn. Het zijn interessante tijden waarin we leven. Hè? Hele aparte dingen gebeuren in een sneltreinvaart. Als ik terugkijk naar het afgelopen jaar, toen was ik in februari in Nederland, vorig jaar dus. En ik zou 7 weken blijven. Dat werden 9 maanden. Ik kon niet meer terug naar Colombia. Thea was in Colombia. En die kon ook niet naar Nederland komen. Uiteindelijk op een humanitaire vlucht van de KLM kon ze komen. En toen waren we 5,5 maand uit elkaar geweest. In november weer terug naar Colombia gegaan. 6 maanden ongeveer zijn we daar geweest. En in Colombia, ook door alle omstandigheden, dat mensen niet naar buiten konden om te gaan werken. Moet je je voorstellen dat veel mensen geen vaste baan hebben in Colombia. Veel mensen zoeken wat om te doen. Ze zijn misschien automonteur. En ze hebben gezien hoe dat moet. Ze hebben het afgekeken van iemand anders. En dan ja, heb je misschien een klus en dan mag je de deur niet uit. Dus alles gaat verder door. Je moet eten en drinken. Dus de armoede is enorm toegenomen in Colombia door deze maatregelen. En ze zitten er nu nog middenin. Nog steeds gaat het door. En dan krijg je bijvoorbeeld avondklok. Je krijgt quarantaine. Je krijgt het uitgaansverbod. We hebben allemaal een ID-kaartje en op het laatste nummer van je kaartje wordt dan beslist wanneer je de winkel in mag. Nou ja, ook dingen die hier bekend zijn in Nederland, maar gelukkig hebben we hier dan toch nog wat betere voorzieningen. Maar op een gegeven moment, niet zo lang geleden, 2-3 maanden geleden, wilde de regering voor de 3e maal de belastingen gaan verhogen. En toen is het helemaal fout gelopen in Colombia. Mensen zijn met duizenden de straat op gegaan om te protesteren. En te midden van al deze protesten zijn er ook andere groepen die zich daarin gemengd hebben. Criminelen, plunderaars, er zijn winkels geplunderd, er zijn supermarkten geplunderd. Er is gevochten, er werden mensen doodgeschoten. Er was conflict ook tussen groeperingen in de stad. De rijkere wijken die zich bewapenden en op een gegeven moment ook enorme schermutselingen gehad hebben daar. Op een gegeven moment werden er barricades opgezet door politieke extremisten die vaak op de universiteiten geïnspireerd worden voor extreme linkse uitingen. En in een zeer korte tijd werd het bijna burgeroorlog in Colombia. En wij zouden in juni naar Nederland komen en ik dacht dat het een goed idee was om onze reis een klein beetje te vervroegen, want we wilden er zeker van zijn dat we nog weg konden. Het vliegveld was al een paar keer dicht geweest, de uitgangswegen van Cali werden versperd, je kon de stad niet meer in of uit. Op een gegeven moment was er geen benzine meer te krijgen. Ik heb foto's van de schappen die helemaal leeg zijn in de supermarkten. Dus voedsel was ook een probleem. En de spanningen waren enorm toegenomen. En ja, toch altijd gaat dat gepaard met heel veel geweld en vele doden die daar vallen. En ja, wij hebben gelukkig een vlucht kunnen krijgen om wat eerder naar Nederland te komen. En we houden nauw contact met onze mensen daar in Cali. En nu gaat het wat rustiger worden, gelukkig, maar er is wel een algemene atmosfeer van anarchie ontstaan. Een voorbeeldje, gisteren had ik nog een broeder aan de lijn, Carlos, een goede vriend van ons. Hij zei, ja, mijn broer die is eergisteren of zo boos geworden op iemand in het verkeer. En die is niet zo vriendelijk geweest. En die andere man reed op een brommer, op een motor, en die heeft hem gevolgd. Tot zijn huis en toen kwam hij dus bij zijn huis en hij werd met een pistool op zijn raam getikt en er zijn 2 schoten afgevuurd op hem. En er is niks gebeurd. Dus het kan zijn dat hij misgeschoten heeft of het waren losse vlodders om hem te laten schrikken. Maar dat is de atmosfeer die we nu in Cali hebben. De barricades zijn zo goed als opgeheven nu. Maar het hele transportsysteem, het bussysteem waar we zo trots op waren in Cali, wat een aantal jaren geleden is gemaakt, is helemaal vernield. En nog steeds is het een tragische toestand in Colombia. We bidden voor Colombia. En we zijn niet weggelopen of weggevlucht. We vonden het goed om in ieder geval weg te kunnen, nu we onze afspraken in Nederland hebben staan. En we gaan absoluut weer terug. Maar het wordt nu wat rustiger over het algemeen. Maar we zijn wel bezorgd over deze atmosfeer die daar aanwezig is. En het is nodig te bidden. We hebben dat eerder meegemaakt in Colombia. We hebben nu verschillende fases van oorlog en geweld meegemaakt. Voordat wij daar waren, jaren 50, was Colombia ook een heel geweldig land, gewelddadig land. Toen was er de oorlog tussen de politieke partijen. Toen wij eenmaal daar waren, vanaf 87 begonnen we de maffiaoorlogen daar mee te maken. Op een gegeven moment ging dat weer over in de guerrillaoorlog. En dat is een tijdje rustig geweest. En nu zien we deze manifestatie plaatsvinden. En ja, het is een land wat in geboorteweeën is, in barensweeën voor iets. En we houden de hoop vast en we weten zeker dat het evangelie blijft de hoop van de volken. Mensen hebben geen houvast. Mensen zoeken naar oplossingen. Ze zoeken naar, ja, om toch te overleven, om toch een redelijke levensstandaard te kunnen hebben. En dan is daar heel veel misinformatie, misleiding zelfs, maar het woord van God blijft krachtig. En als we dan zien dat het hart veranderd wordt, dan is dat het allerbelangrijkste. Ik had pas nog een discussie met iemand in Utrecht, een activiste, die stond daar voor Brazil, voor Bolsonaro, of tegen Bolsonaro. Ze noemden hem Bolsonatie. En zij sprak Portugees, ik Spaans, nou, dat ligt heel dicht bij elkaar. En ik zei, het probleem is niet zozeer politiek. Het is niet alleen maar meer geld, maar het is ook een hart dat veranderd wordt. Een nieuw hart hebben we nodig. En als je zelf niet goed zit en je bent corrupt en je liegt en bedriegt en je bent aangewend dat er moord en doodslag om je heen is, ja, dan moet je veranderen. En dat is zo geweldig. En opnieuw zie ik dan die bevestiging hoe belangrijk het is dat wij iets bijdragen door het woord van God. Want we zien wel verandering in mensen. We hebben wel mensen gezien die komen en zeiden van, hey, ik was op weg naar de dood en ik was op weg naar de ellende, maar Jezus heeft ingegrepen in mijn leven. En zijn vele mensen gelukkig het getuigenis wel met zich meedragen. Toen wij daar begonnen in 87 wisten we niet dat we midden in een maffiawijk zaten en dat er om de hoek een laboratorium was waar cocaïne gemaakt werd. En er kwamen een aantal jongens tot geloof die uit het laboratorium kwamen en eigenlijk overlevenden zijn van deze omstandigheden. Er zijn in die tijd, in een korte tijd, 17 van die jongens vermoord. Ze begonnen elkaar uit te moorden. Het begon over jaloersheid, over een meisje en op een gegeven moment was er een van die jongens jarig en die kreeg een pakket aangeboden en die zette het op de motorkap van zijn auto en dan maakte het open en het was een bom. En toen werden in een korte tijd 17 werden er vermoord. En die jongens die wij dus daar tot de Heer mochten leiden, die waren daar uitgekomen en die leven nog altijd. En dat is, velen zijn leiders geworden en zijn doorgegaan met God. Niet zo lang geleden hebben we nog een reunie gedaan van de jeugd die wij in 87 tot de Heer zagen komen. En nu met hun kinderen erbij kwamen ze dus naar een reunie en hebben we heerlijk gegeten met elkaar en het feit gevierd dat we dit hebben mee mogen maken met elkaar. God is goed en hij blijft goed, altijd. Ik vind het mooi, die film van God is not dead, hè, dat bekende uitspraak die heel populair is geworden. God is good all the time God is good. En ook te midden van allerlei omstandigheden, hij blijft dezelfde. We hebben hem vaker gezien in zijn manifestatie van kracht, te midden van grote problemen en grote onzekerheden. En juist daar is hij zo aanwezig en zo zichtbaar. Hij is er altijd natuurlijk, maar soms wordt hij zo zichtbaar te midden van crisissituaties. Te midden van moeilijke omstandigheden. En nou, als je moeilijke omstandigheden wilt, moet je naar Colombia komen. Dan kom je ze vast tegen. Maar ook in Nederland zien we heel veel mensen die door moeilijke omstandigheden gaan. Misschien op een heel ander gebied. Misschien op een heel andere manier. Maar we hebben allemaal hem nodig. En daarom is het fijn. Toen we samen baden voor de dienst, waren heel fijne, ja, bemoedigende gebeden. En een beetje licht is aanwezig. Licht is aanwezig. En het hoeft geen lawaai te maken, maar het schijnt wel. En dat licht schijnt ook hier in Tiel en ook in Nederland door jullie en ons allemaal heen. Geweldig. God is bezig. En als we gaan teruggaan naar de geschiedenis, dan zien we daar de hof waar God de mens plaatste. Een prachtige plek. De bedoeling was dat de mens nooit zou sterven. Daarom is het ook zo pijnlijk als het wel gebeurt. En dan komen we er weer achter dat we eigenlijk niet gemaakt zijn om te sterven. Wij zijn gemaakt om te leven. En we leven in een gebroken wereld. Want in die hof gaan heel veel dingen fout, helaas. Door de keuze van de mens. God geeft hem vrijheid. En in die vrijheid ligt een verantwoordelijkheid. En in die verantwoordelijkheid maakt deze mens een fout. Hij probeert zich onafhankelijk van God te verklaren. Die slang komt, de duivel komt en dan zegt hij, je zult niet sterven. Met andere woorden, wat God gezegd heeft is niet waar. Hij houdt je voor de gek. Je zult niet sterven als je eet van die boom. Maar je zult zijn als hem. En daar komt die verleiding om gelijk te zijn aan hem, om het beter te weten dan God. Het is ook een beetje, vaak in het natuurlijke leven zie je dat, als onze kinderen in de tienerjaren komen, dan weten ze alles beter. Dan weten ze het allemaal beter dan papa. En als ze dan wat verder komen, dan komen ze er wel achter dat papa zo gek nog niet was. Dat komt voor. Maar dan zie je dus ook, helaas gaat dit heel tragisch fout. Want de mens wil eigenlijk zeggen, ik heb u niet nodig. Ik kan het wel op mezelf. Ik weet het beter. Laat mij mijn gang maar gaan, dan komt het veel beter. Want uiteindelijk hou je me voor de gek. En dan komt de dood binnen in het leven van de mens. En hij gaat sterven. Nou is Adam nog altijd 930 geworden, dus nog een mooie leeftijd. Maar dat begint dan snel af te nemen. En dan zien we dus dat de mens de toegang geweigerd wordt tot die hof. En hij gaat leven in onafhankelijkheid van God. Met alle consequenties van dien. Oorlogen, slagpartijen, conflicten. Van alles gaat er plaatsvinden. En ik vind het dan zo mooi dat de Bijbel ook heel eerlijk is over haar geschiedenis. En over de figuren die daar beschreven worden. Daar is de Bijbel ook heel eerlijk over. Hun fouten en hun goede daden worden allemaal vernoemd. En dan zie je dat God toch door de mens, door een aantal mensen, zich wil bekendmaken aan de mensheid. Op een gegeven moment is er 400 jaar stilte. Moet je je voorstellen, 400 jaar spreekt God niet. Voor 400 jaar. En dan gaat God opnieuw spreken. En dat gebeurt als een eigen zoon komt. En dan gaat hij spreken door zijn eigen zoon. En dan zegt ook de Bijbel, die zegt, God heeft op vele malen tot ons gesproken in vroegere tijden door de profeten. Maar nu in de laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door zijn eigen zoon. Wie kan er beter spreken, wie kan er met meer autoriteit spreken dan de zoon zelf? Dan komt hij naar ons toe. Het is een ongelofelijke daad dat hij dus komt naar ons toe. Maar het is niet ongelofelijk, want je kan er wel in geloven. Dat is het geloof namelijk. Maar het is een geweldige en krachtige daad dat hij komt. En hij wordt als een van ons. En dat gaat door dat hele proces dat hij geboren wordt daar in Bethlehem. In het huis van het brood. En dan liggen die herders daar in het veld met hun schapen. En juist in die streek, dat was de streek waar de schapen voor de tempel vandaan kwamen. Voor het offer. En dan wordt hij geboren in het huis van het brood. En groeit op en dan komt er op een gegeven moment een leeftijd dat hij zich bekend gaat maken. En dan gaat hij in actie komen en op een gegeven moment breekt dat cruciale moment aan, waar we zojuist ook aan gedacht hebben, dat hij bijna aan het eind van zijn bediening komt op deze wereld. En dan gaat hij dus met zijn vrienden die Pesachmaaltijd vieren, wat wij dus kennen als het avondmaal. Dat ging in de Joodse gebruiken veel uitgebreider. Ik heb een keer dat meegemaakt bij een familie die zei, wij willen dit doen op de Joodse manier, ook als een getuigenis, want in die hele maaltijd zie je de Messias. En de Joden die zien dat niet door hun traditie, ze hebben hem zo, maar als er een stukje openbaring zou komen, zouden ze hem helemaal kunnen zien. En er zijn een aantal die dat al gezien hebben, inmiddels. Maar hij viert die maaltijd, hij weet wat het betekent. Hij heeft er zo naar uitgekeken, zoals Gerrit al zei. Hij heeft er zo naar uitgekeken en dan komt dat moment. En dan sluit hij deze maaltijd af en dan gaan ze opnieuw naar een hof. Opnieuw gaan ze naar een hof. En die hof, die kom je tegen in de Bijbel, in Marcus 14 onder andere. Het staat in alle vier de evangeliën opgeschreven. Zo belangrijk is deze gebeurtenis. Maar hij gaat naar een hof met zijn discipelen. En die hof heet Gethsemane. Gethsemane, Marcus 14 en dan vanaf vers 32. Gethsemane. En Gethsemane heeft een betekenis. Het betekent de oliepers. De oliepers. En dan gaat het vooral over de olijfolie. Gewone olie is pas later ontdekt waar je benzine uithaalt en dergelijke producten. Er komen heel veel producten uit de olie, die was nog niet bekend. Maar wel de olijfolie. Een heel belangrijk product voor Israël. Israël wordt ook zelf vergeleken met de olijfboom. Paulus heeft het daarover, maar in het algemeen wordt Israël vergeleken met de olijfboom. En dan gaat hij dus naar deze plaats. En dat wil ik met u lezen vanaf vers 32. En ze gingen naar een plaats genaamd Gethsemane. En hij zei tot zijn discipelen, zet u hier neder terwijl ik bid. En hij nam Petrus en Jacobus en Johannes mee. En hij begon zeer ontsteld en beangstigd te worden. En hij zei tot hem, mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier en waakt. En hij ging een weinig verder en wierp zich ter aarde en bad, dat indien het mogelijk waren, de uren aan hem zou voorbijgaan. En hij zei, Abba, Vader, als het mogelijk is, neem deze beker van me weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende. En hij zei tot Petrus, Simon, slaapt gij? Waart gij niet bij macht een uur te waken? Waak en bid dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom ging hij heen en bad dezelfde woorden sprekende. En toen hij terugkwam, vond hij hen slapende, want hun ogen waren zeer bezwaard en zij wisten niet wat ze hem zouden antwoorden. En hij kwam de derde malen en zei tot hen, slaap nu maar en rust. Het is genoeg. De uur is gekomen, zie de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. Sta op, laten we gaan. Zie, die mij overlevert is nabij. En hier lees je dan toch zo makkelijk overheen. Het is allemaal beschreven in een paar zinnen, zou ik willen zeggen. Maar dit gaat zo diep. Waar Jezus doorheen moet. En het komt zo ver dat hij zegt, als het mogelijk is, Heer, laat het aan mij voorbij gaan. Deze beker, laat die aan mij voorbij gaan. En dan ziet hij opnieuw die maaltijd. Want op die tafel, in het Joodse gebruik, stonden vier bekers. Er stonden vier bekers. Er was nog een vijfde beker, dat is de beker van Elia. Elia wordt nog altijd verwacht. In de Joodse eschatologie is het bekend dat Elia eerst moet komen, voor de Messias komt. En ook zij verwachten hem nog altijd. Met grote verlangen, verlangen zijn naar de Messias, de bevrijder. Er waren twee verschillende lijnen van twee verschillende scholen, zou ik willen zeggen. Aangaande de Messias, want één zei, hij is een militair bevrijder. Hij gaat het juk van de Romeinen verbreken en Israël wordt hersteld in zijn originele staat. De visie die ze hadden was terug naar de tijd van Salomo, waarin zij de glorietijd beleefden. En hij gaat het juk verbreken. Zelfs onder de discipelen zie je een aantal die dat zo zagen en zeiden, en wanneer gaat het nou gebeuren? Wanneer gaat u het koninkrijk in zijn ere herstellen? En een andere lijn die zei, het is een geestelijke bevrijder. Het is een koning die veel groter is dan een koning die alleen maar Israël bevrijdt. Het is een koning wiens koninkrijk over de hele aarde zal gaan. En ook daar waren profetieën over. En dan staat hij voor Pilatus op een gegeven moment. En Pilatus die ondervraagt hem en die zegt, en bent gij een koning? En dan zegt hij, als het zo zou zijn dat ik een koning was, zouden mijn soldaten voor mij gestreden hebben. En dan komt Pilatus tot die gewaarwording. Dan zegt hij, dit is een onschuldig mens. Ik weet niet wat ik moet doen. Hij is vrij. Doe maar wat jullie willen met hem. Veroordeel hem maar onder jullie wet. De aantijging is dat hij zich als koning heeft opgeworpen. Dat hij de koning van Israël zou zijn. Dat was natuurlijk een doodzonde. Dat het betekende gewoon een open rebellie tegenover de keizer. En daar zou hij op gekruisigd worden. Maar hij werd vrijgesproken en dan wordt hij aan hen gegeven. En dan wordt hij onder de Joodse wet veroordeeld en hij sterft een Romeinse dood. Aan een kruis. De meest vreselijke dood die je kan voorstellen. Die alleen bestemd was voor criminelen en voor niet-Romeinen. Paulus was Romein en mocht niet gekruisigd worden, daarom is hij onthoofd. Petrus was een Jood en werd wel gekruisigd. En dan heeft hij die maaltijd in gedachten die een profetische inhoud had. Al die elementen van de Pesachmaaltijd spraken over de Messias. En als hij dan zegt, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan, dan denk ik dat hij aan die derde beker dacht. De beker van de verlossing. Die heette zo. Al die bekers hadden een verschillende titel. En die beker had de titel de beker van de verlossing. Altijd als zij deze beker namen, als ze daar de wijn uit dronken, dachten zij aan de verlossing van Israël. En als hij dan in die hof is, waar hij die weg opnieuw gaat, waar hij als het ware zegt, hey mensen, jullie hebben het verbruikt, jullie hebben het verkeerd gedaan, maar ik ga opnieuw deze weg voor jullie, om jullie voor te gaan en om te herstellen datgene gebroken is. En dan weet hij de vreselijke prijs. Hij weet hoeveel de ziel van een mens kost. Hoe belangrijk en hoe kostbaar een mens is. Want alleen zijn bloed was genoeg om die prijs te betalen. Zijn eigen leven was genoeg om deze prijs te betalen. Het leven van hemzelf. En dan ziet hij op die beker van de verlossing. Heer, is het mogelijk dat ik hier niet hoef te doen? Is er een mogelijkheid, is er een weg dat ik hier niet doorheen hoef te gaan om die prijs te betalen voor die mens? En dan zegt hij opnieuw, maar Heer, zoals u het wil. Een aantal maanden geleden begon ik wat te lezen in de Griekse mythologie. Omdat je heel veel tegenkomt in films tegenwoordig. Kom je heel veel mythologie tegen. Jonge mensen hebben daar vragen over. Wie was nou Thanos? Wie waren de titanen? Wie was die? Wie was die? Je komt allerlei namen tegen in films. Dus ik ben daarin gedoken en dan kom je tot de ontdekking dat in die cosmovisie van de Grieken al die goden proberen op die troon te komen. Het is zelfs zo dat de kinderen, de ouders misleiden om ze van die troon af te krijgen. En door een hele serie van verloocheningen en van bedrog komen ze dan op die troon te zitten. En er is constant oorlog. En dan kijk ik naar Jezus die zich aan de Vader onderwierp juist. Die een hele andere methode binnenbracht. De methode van het dienen, waar Gerard het over had, over dat voeten wassen. De ander uitnemende achter dan jezelf. Die ander belangrijk achten. Tegenwoordig zien we heel veel eenzaamheid, ondanks het feit dat mensen enorm veel communicatiemiddelen hebben. Je kan overal kun je connecties hebben, virtuele connecties. Heel veel mensen werken thuis vanuit de computer nu. Zoom is enorm bekend geworden, want dan doe je daar Zoom-meetings mee. Op afstand kan je dan. Het is geweldig dat het allemaal kan en dat maakt het allemaal praktisch. En dat maakt het binnen handbereik, maar heel veel mensen blijven in dat kooitje of komen nog veel meer vast te zitten in hun kleine vierkante meter. Je ziet ook alweer een tendens nu dat jongere mensen veel eerder het persoonlijke contact op prijs stellen. We hebben gemerkt dat uitnodigingen via WhatsApp minder krachtig zijn als een gewoon telefoontje. Wil jij komen? Ik verwacht jou. Jij bent belangrijk. En dan ziet hij dus die beker van de verlossing. En waarom was hij dan toch zo bang daarvoor? Er staat in een andere evangelie dat hij begon te zweten en bloed met zweet op zijn voorhoofd vermengde zich en viel in de aarde. Dan moet ik ook weer terugdenken aan het begin toen God zei, en met het zweet op je voorhoofd zul je je voedsel eten, zul je je brood eten. Met het zweet op je voorhoofd, van nu af aan, omdat je dit gedaan hebt, omdat jij het zelf wilt doen, omdat je zonder mij wilt doen, zal het zo moeilijk worden dat jij zult je brood eten met het zweet op je voorhoofd. En de aarde zal vervloekt zijn door wat je gedaan hebt. En dan zien we hem dus in die hof en dan zien we bloed met zweet zich samen mengen en dat valt in de aarde. En op die manier wordt die vloek verbroken over de aarde. God wil weer opnieuw met ons bezig zijn. Hij wil opnieuw wel overal bij zijn. Niet als een bemoeial, maar als iemand die ons kracht geeft en die sterkte geeft. En die ons vanuit het binnenste de kracht heeft om vooruit te komen, om het leven te leiden op een manier die ten eerste hem behaagt, maar die ook onszelf geluk brengt. Ik merk vaak dat omstandigheden alleen maar een verlengstuk zijn van ons binnenste. Je kan alles hebben. Je kan alles bezitten. En toch niet gelukkig zijn. Ik heb een kameraad, die is hematoloog, die is arts in Colombia. En die man verdient verschrikkelijk veel geld. Maar hij is een toegewijd christen. En zijn vrouw doet ook zoiets dergelijks. Die verdient verschrikkelijk veel geld. Maar die is niet christen. En hij is heel vrijgevig met het geld wat hij verdient. Hij ondersteunt daar dingen mee. Hij ziet mensen en hij helpt mensen. En zij niet. Zij geeft alles aan haar dochter, die inmiddels al 7 iPads heeft. En 13 iPhones. En ja, gewoon niet meer weet wat ze ermee moet doen. En hij heeft inmiddels al meer dan 500 liedjes geschreven voor God. En dan komt hij bij ons in de studio in Cali, die we met Mika toen begonnen zijn, die studio. En ik, nog altijd verder probeer ik nog wat projecten te doen voor mensen. En dan komt hij met nieuw materiaal. En dan is het heerlijk om daarnaar te luisteren. Hij heeft een bediening die heet Medicijn voor je geest. En als er dan mensen naar zijn praktijk komen, dan vragen ze eerst: dokter, wil je eerst met me bidden? Dus het binnenste is het allerbelangrijkste. Je kan alles hebben. Als wij in Nederland komen, dan, ja, het klinkt een beetje overdreven, maar dan zou ik de grond wel willen kussen af en toe. Want het feit dat je gewoon naar buiten kan, zonder te denken aan gevaar, is een hele zegen. En het feit dat je je auto kan neerzetten en dan zet je dat ding neer en kan wel eens wat gebeuren, dat wil ik niet zeggen. Het ligt ook een beetje aan waar je woont natuurlijk. Maar als je dan je auto de volgende dag weer ziet, dan sta je niet te kijken. Hij staat er nog, zeg. Jongen, jongen. Of alles zit er nog op en aan, weet je wel. Maar wat een zegen. Maar toch wil ik niet zeggen dat we daarom allemaal in Nederland even gelukkig zijn. Kijk, als je nou bijvoorbeeld zegt, ik word gelukkig met 50.000 euro. Zou je dan 2 maal zo gelukkig zijn met 100.000 euro? Niet. Tuurlijk, we hebben wel een basis nodig. Hè? Als je mensen in Colombia ziet die dat niet hebben, dan is dat ook weer een motief tot veel problemen. De basis hebben we nodig. We hebben nodig gewoon ons toch wel eten en drinken te hebben en rust te hebben. En dan moet het ook wel genoeg zijn. En dan komt hij dus in die hof en dan moet je even denken aan die beker van de verlossing. En hij zegt, is het mogelijk dat dit niet hoeft? En waarom was hij dan zo bang voor? Waarom ging hij bloed met zweet zweten? Omdat op een gegeven moment, als hij aan het kruis hangt, dan zien we daar een profetie in vervulling gaan. En die staat opgeschreven in Psalm 22. Dan spreekt hij daar de bekende woorden uit, Eli, Eli, lama sabachthani. En dan zeggen de Joden, hij roept Elia. Want die moest toch komen? Hij roept Elia. Maar Eli is vader. En dan zegt hij die woorden, vader, waarom heeft gij mij verlaten? En het was nodig dat de zoon voor een korte periode, om de bres te genezen tussen God en ons, om die verlatenheid van de vader te ervaren. Dat was nodig. Alleen dan kon het genezen worden. En hij was niet bang voor die spijkers, hij was niet bang voor die zweep, natuurlijk ook wel, maar wat hem het allermeest beangstigd maakte, was het feit dat hij voor een korte periode door de vader verlaten moest worden. Dat was toch wel zo verschrikkelijk, door de vader losgelaten worden. En dat was denk ik waar hij zo enorm mee worstelde, in die hof. Die verlatenheid van de mens moest genezen worden. God kon niet bij die mens komen. Er was geen mogelijkheid om dichtbij te komen. En hij geneest dat. Zelfs bij zijn geboorte wordt hij God met ons genoemd. Immanuel. En als je dan zo je leven leeft met God, dan kan je zo makkelijk gewend raken aan deze enorme zegen. Gewoon het feit dat je, als je hem aanroept, ben je bij hem. Je Je hoeft niet naar een speciale plek te gaan. Ik kreeg van een vriend de gebedssjaal cadeau. Als een soort, het was meer een soort didactisch gebeuren. Dat hij zei, kijk, als zij baden in de cultuur waarin Jezus zich bewoog, dan hadden ze die gebedssjaal. En dan deden ze die om en dan gingen ze tot hun vader praten in het geheim, in het verborgene. Jezus zegt dat later ook. Hij zegt, als je dan bidt, ga dan niet staan op de pleinen en laat het voor je uitbazuinen hoe mooi jouw gebeden zijn. Maar ga je binnenkamer binnen en ga dan praten met je vader in het verborgene. Dat deden zij heel vaak. Er waren een aantal mensen onder de Joden die rechtvaardig genoemd werden. Ook Jezus en ook in de Bijbel kom je dat tegen. Zelfs heidenen, proselieten, die waren rechtvaardig omdat ze de wet volgden. Maar nooit echt helemaal rechtvaardig, want altijd faalde je wel weer ergens. En als je maar met één klein dingetje faalde, had je het helemaal weer fout gedaan. De hele wet was dan fout. Had je fout gedaan. Ik hoorde kort geleden nog een moderne fariseer in een podcast. Hij zegt, ik ben fariseeën, in de moderne zin van het woord, maar het is voor mij dus zo dat als ik wakker word, heb ik al meteen een heel veel dingen te voldoen. Ten eerste moet ik me heel bewust zijn hoe ik uit bed stap. Ik moet eerst mijn rechterbeen bewegen en dan mijn linkerbeen. En dan mag ik niet mijn rechterbeen op de grond zetten voor mijn linkerbeen daar is. En dan mag ik mijn rechter pantoffel aandoen en dan pas mijn linker pantoffel. En als ik het fout doe, dan is de hele dag al verknald. Nou, dat zijn allemaal van die dingen die ook verzonnen zijn, ook door, op een gegeven moment door de leiders, de Joodse leiders zelf, om allerlei religieus gewicht op de mensen te stapelen. En dat maakt het nog veel onmogelijker. Jezus ging dan meteen naar de kern en dan zeggen ze op een gegeven moment, maar Heer, wilt u ons ook leren bidden? En waarom is het zo, Heer, dat de discipelen van Johannes hun handen wassen bij het eten? En wij niet. Corona was er nog niet, denk ik. Dus, maar het ging niet zozeer om het handen wassen. Het ging om dat ritueel wat eraan verbonden zat. Er zat een heel ritueel aan verbonden, dat handen wassen. Daar zat een traditioneel ritueel aan verbonden, wat helemaal niet in de wet stond. Maar er verzonnen was en allerlei lasten werden op mensen gelegd. En ze deden het zelf niet eens uitvoeren. En dan zei Jezus, als je nou gaat eten, dan geef je dank aan je vader. En als de beker van binnen rein is, dan is die van buiten ook rein. Hij gaat meteen naar die kern. Want hij brengt ons weer terug naar dat ware hart van God. En dan is dus die molen, die olijfmolen, die oliemolen, de tuin waar hij, of de hof waar hij binnengaat en waar er iets gebeurt. Iets heel dieps. Uiteindelijk geeft hij zich over aan de vader en dan zegt hij, het is genoeg. De strijd is gestreden. Het is klaar. Ik heb me overgegeven. Ik ben er doorheen. Ik ben er klaar voor. En dan, als we denken aan die olijven en aan die olijfpers, dan zie je dus ook dat die olie heel belangrijk was voor een aantal doeleinden. Er werd olie geperst voor het eten. Gewoon om lekker te bakken en zo. Patatjes en dergelijke. En toen wij in Italië waren, 2 jaar geleden, toen... wat was dat eten lekker zeg, in Italië. Heerlijk, hè? Met die olijfolie. En we hebben daar iemand ontmoet, Jeroen. Dat was een Zuid-Afrikaan, Italiaan. En die had in Zuid-Afrika alles verkocht. Hij was een bed and breakfast begonnen. En hij heeft ons geleerd spaghetti te maken. Van gewoon deeg. Niet mij. Ik ben niet zo goed in de keuken. Thea was bij die... ik heb er wel heel erg van gegeten, moet ik zeggen, daarna de hand. Maar Jeroen, die kon dat. En die olie. En die vriend van ons, een Hollander, die had ons in Nederland zijn huis verkocht. Die was daar iets begonnen. En die had olijfbomen staan. Olijfbomen. En hij zei, Italië is een paradijs, joh. Niet alleen wat eten en drinken betreft, ook wat belastingen betreft. Belastingen, want hij zegt, moet je voorstellen, ik heb een gesprek met de belastinginspecteur. Het is namelijk zo dat mijn project moet 80% landbouw zijn, mijn olijfbomen, en 20% mag toerisme zijn. Maar dat haal ik gewoon niet, want die olijfbomen doen helemaal niks. Die zijn verwaarloosd. En dat duurt jaren voor ik ze weer op de baan krijg. Maar mijn toerismeproject, dat houdt mij aan het eten en het drinken. En toen was die belastinginspecteur gekomen en zei, ah, je maakt niet zo druk, joh. Iedere keer als er een toerist komt en die daar 200 euro betaalt, heb jij voor 200 euro aan olijfolie verkocht. Nou ja, zo werd het opgelost in Italië dus. Hè? Geen wonder dat ze bijna failliet zijn, denk ik. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar dan had je dus in Israël die tijd toepassingen. Je had die olijfolie die geperst werd, die in een pers ging en dan kwam daar druk op. En dan werd daar die olie uitgeperst en dat ging in kannen voor consumptie. Maar er zat ook heel veel van het vruchtvlees bij. En dan had je nog een andere olie en die komen we dan wel tegen in Exodus, geloof ik. Even kijken, Exodus 27, ik ga het voorlezen. En dan vanaf vers 20, daar staat, gij zult Israëlieten bevelen dat ze u brengen zuivere olie uit gestoten olijven voor het licht, om voortdurend een lamp te kunnen laten branden in de tent de samenkomst, buiten het voorhangsel, dat voor de getuigenis is, zal Aaron met zijn zonen die verzorgen, van de avond tot de morgen, voor het aangezicht des Heren, een altoos durende inzetting voor de Israëlieten, voor hun geslachten. Dus er was nog een andere olie die van een veel betere kwaliteit was, maar die was niet geperst. Die was uit gestoten olijven. Dat ging heel anders. Deze olijven die voor het licht van de tempel bestemd waren, die werden gestoten, die werden als het ware verwond. En door een proces van een aantal uren vloeide dan die olie naar buiten en daar zat geen vlees bij. Alleen maar pure olie. En dat was de olie die naar de tempel ging. En dat was de olie die voor de lampen gebruikt werd. Om licht te geven in de tempel, buiten het voorhangsel, waar de ark van het getuigenis binnen stond. De ark. En dit was buiten. En waar de dienst gehouden werd door de priesters, was buiten dat voorhangsel. Want daar stonden een aantal elementen, de tafel met de toonbroden. Daar stond het reukofferaltaar, daar stond de menorah, de lamp die licht gaf. En die tent was gesloten. God gaf zijn eigen licht in die tempel. Ook in jouw hart. In mijn hart. Brandt die lamp. En die brandt op een olie die kostbaar is. Die veel gekost heeft. Jezus werd gestoten. Hij werd verwond. Zijn bloed stroomde. En dan gaat die olie over in de Heilige Geest die in ons is. En die brandt, die is aanwezig. Er is een licht in ons aanwezig. Een licht wat van je uitgaat, voor je het in de gaten hebt, gaat er iets van jou uit. Er is iets om je heen, een licht van God. Wij zeggen una fragancia in Spaans. Een geur. Een geur die om je heen is, die geproefd wordt door de mensen. En als we het ooit nodig gehad hebben, dan is het nu, in deze tijd, in deze wereld, ook in onze westerse landen, waar we denken alles te hebben, waarvan je zou zeggen, nou, we hebben eigenlijk niet zoveel te doen hier. Want iedereen heeft alles en iedereen is gelukkig en iedereen is voorzien. Je kan alles hebben. Maar als die olie er niet is, als dat licht er niet is, dan heb je helemaal niks. En dan ben ik blij en ik ben dankbaar aan God dat wij met z'n allen die olie in ons mogen meedragen. De Heilige Geest. Vrienden in Utrecht zijn een studentenbeweging begonnen. Vita Optima. Ja, dus het beste leven, het optimale leven, Vita Optima. Er was geen ruimte meer in Utrecht voor een christelijke studentenbeweging. Dus zij zijn op een andere route binnengekomen, meer voor geestelijke hulp aan studenten. En in de korte tijd hebben ze een aantal studenten kunnen behoeden van zelfmoord. Moet je je voorstellen. Dan denk je aan jonge mensen die gaan studeren, die alles nog voor zich hebben. En die aan het begin misschien een carrière staan of een studie. En een heel leven voor zich zien. En dan worden er een aantal behoed voor zelfmoord. Vita Optima. Hoe belangrijk is het? En ik wil je gewoon aanmoedigen. Weet je, licht maakt geen lawaai. Licht hoor je niet. Er is nog heel veel discussie over licht. Het begon al in de tijd van, wat was het nou? Is licht nou deeltjes of zijn het golven? Zijn licht deeltjes of zijn het golven? Niemand weet het helemaal precies. Het gedraagt zich op beide manieren. Maar licht is een enorm belangrijk fenomeen. Zelf Einstein begon daarover in zijn theorie van de relativiteit. En licht is dan de basis van zijn theorie. Want licht schijnt het enige constante te zijn in het universum. Licht is het enige constante in het universum. Ja, dan ga je nadenken. Hè? Geweldig, Heer. Heer, wilt u mij licht geven? Wilt u mij helpen? Ik kwam een moslim tegen in een kerk. Jarenlang is een vrouw daar geweest met zijn dochter. Hij kwam nooit. Mustafa kwam nooit. En toen zag ik hem opeens in de kerk. En toen kwam hij naar me toe. Hij zegt, Hein, ik heb het licht gezien. Ik zat in de duisternis, maar ik heb het licht gezien. En als ik hem tegenwoordig zie, dan straalt hij ook, die man. Hij straalt. Olie voor het licht. Ik zou graag willen bidden en zeggen, Heer, wilt u mij vullen met die olie? Wilt u mij zo volmaken? Wilt u mij die lamp laten zijn? En misschien is je lampje wel heel erg laag geworden. Misschien is het nog een klein vlammetje op dit moment. We kennen dat lied. We hadden vroeger een lied dat zong. It only takes a spark to get a fire going. It only takes a spark. Je hebt alleen maar een vlammetje nodig om de hele boel in de fik te steken. En ik geloof dat God dat vlammetje wil aanwakkeren in ons. Hij wil het sterker maken. Hij wil opnieuw brandstof geven. Hij wil opnieuw kracht geven, zodat die vlam een heel groot vuur gaat worden. En als we het dan bij elkaar doen, we hebben daar liedjes over van vroeger, hè, van een vlammetje hier, een vlammetje daar, we doen onze vlammetjes bij elkaar, dan wordt het een vuur, dan wordt het een feest. We danken de Heer voor de Heilige Geest. Ken je het nog? Prijs de Heer. We gaan bidden. We gaan God de dank geven. Ga erin staan. Je hoeft er alleen maar in te gaan staan. Ja, ga maar staan hoor. Mag ook. Maar ga er ook in staan. Dat je mag als het ware in die gedaante van Jezus gaan staan. En danken voor al datgene hij bewerkt heeft. In hem gaan staan. Ja, weer een ander verhaal. Ik ga er nu niet over beginnen. Maar er is een hele heel veel te zeggen over het feit dat hij in ons is. Hij is in zijn naam. En zijn naam is in hem. En hij is in ons. En zijn naam is in ons. Dat is weer een andere preek. Kom nog een keertje. Maar dat is geweldig. Maar we gaan in hem staan. Ga maar staan in hem. Heer, ik sta in u. En u bent mijn kracht. U bent het vuur wat in mij opvlamt. Wat in mij opwaakt. Heer, ook is mijn vlam misschien bijna uitgeblazen. Zijn er dingen over me heen gekomen? Kritiek misschien wel. Onbegrip. Kritiek van mensen. Heer, zelfs van broeders misschien wel. Of van mensen uit mijn familie. Er is afwijzing geweest, Heer. Er is verlies geweest. Heer, soms dan ben ik moe. Of soms ben ik helemaal in de twijfel. Misschien heb ik heel veel kracht en heel veel zin om dingen te doen, maar ik hoor zoveel stemmen om me heen, ik weet niet waar ik moet beginnen. Er is zoveel informatie, zoveel misinformatie. Ik weet niet waar ik in moet geloven, Heer, soms. Heer, wilt u ons aanwakkeren in de naam van Jezus. Kom maar met uw vuur over ons heen en maak ons een groot vuur, Heer. Samen een vuur voor u in de naam van Jezus. Er zijn vlammen bij, Heer, die al heel lang branden en misschien ja, op een gegeven moment een klein pitje geworden zijn. En dat maakt niet uit. Bij God is tijd niet relevant, want hij is eeuwig. Wij meten tijd, hij niet. En hij wakkert het aan. Ontvang in de naam van Jezus. Ontvang in de naam van Jezus. Ontvang. Ga er maar in staan. Het is allemaal al gedaan. Hij heeft het voor ons toebereid. Het enige is dat je het wil pakken. En het gebruiken en het wil inzetten. In de naam van Jezus. Oh, wees gezegend. Vul ons met de geest, Heer. Vul ons met uw geest. Zoals de discipelen baden in Handelingen 4 vers 29. Waar ze baden en de plaats waar ze waren werd bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord met vrijmoedigheid. Geef ons ook dat, Vader. Wat onze broeders die tijd beleefd hebben in die tijd. Dank u. Wek de gemeente op, Vader. Wek de gemeente op. Wek leiders op. Wek de worship, de aanbidding op in ons midden. Wek de kinderen op, Vader, in ons midden. We geven u alle dank, Heer. U bent goed. En we kijken uit naar geweldige dingen. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen.